Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Daisy Boutersen is veroordeeld. 20 jaar cel heeft hij gekregen voor 15 moorden, die morgen door nabestaanden worden herdacht. Voor het eerst is er een vonnis, maar nog steeds is de Surinaamse president op vrije voeten. Dit is deel 2 van een tweeluik. Komt Daisy Boutersen alsnog weg met moord? En wat voor een politicus wordt Boutersen na de eeuwwisseling?
Boutersen heeft de Nationale Democratische Partij opgericht. En dat is eigenlijk voor Surinaamse begrippen de eerste multiculturele partij, kun je zeggen. Tot die tijd zijn de politieke partijen vrij etnisch, langs etnische lijnen ingedeeld. Suriname heeft verschillende bevolkingsgroepen die allemaal hun eigen politieke partij hebben. De Hindoestanen hebben hun eigen politieke partij, de Javanen en Creolen.
Nina Jurna is Zuid-Amerika-correspondent en woonde 11 jaar in Paramaribo.
Boutersen die richt een multiculturele partij op waar alle verschillende groepen in verenigd zijn. De eerste jaren, ik herinner me, ik was ook net in Suriname en ik was een keer naar een café en daar zat Boutersen gewoon op het terras. Dat was wat kon gebeuren, of dat je hem gewoon tegenkwam bij de supermarkt. Hij is onder het volk, veel in arme wijken, waar hij echt de taal van het volk spreekt. Hij weet feilloos wat er zich afspeelt in de onderlagen van de samenleving. Ik noem maar wat, stel dat de kip te duur is geworden, dan klaagt hij daar ook over op het podium op een humoristische manier en mensen moeten daarom lachen. Het is echt een klassieke populist, zoals je veel leiders ook hebt in Zuid-Amerika, die eigenlijk ook zelf uit de gewone bevolking dan komen en dat gebruiken als tool om zo ook een achterban aan zich te binden.
En hij kan dus in Suriname zo populair worden, ondanks die inktzwarte voorgeschiedenis waar we het over hebben gehad.
Ja, dat is verbazingwekkend, maar het is de realiteit. En wat meespeelt is dat de moorden, het drama, en daar heb ik mezelf ook altijd over verbaasd, maar dat is toch belangrijk om te zeggen, geen echte plek krijgen in de Surinaamse samenleving. Het kan zijn vanwege trauma. En daarover sprak ik ook met Aisel Bradley. En zij is het jongere nichtje van Leslie Raman, een van de vermoorde journalisten op 8 december.
Ik denk ook gewoon omdat er zoveel vrienden in de familie waren die misschien erbij betrokken waren. En je misschien op school zit met kinderen van wie de ouders misschien betrokken waren. Want dat was het.
Veel nabestaanden vluchten ook naar Nederland na de moorden. En vertellen dus hun verhaal ook niet, ook uit angst, maar ook omdat ze er niet zijn. Ze zijn niet in Suriname. De geschiedenisboekjes van Suriname, daar wordt het verhaal heel sumier in verteld. En de mensen die er mee bezig zijn, dat beperkt zich eigenlijk tot een groep van nabestaanden die dat doen tijdens de herdenkingen, als de datum van 8 december is. En de moorden zelf, de gebeurtenissen en ook die 15 slachtoffers krijgen niet echt een duidelijke plek in de samenleving.
En Boutersen wordt dus ook niet ter verantwoording geroepen hiervoor?
Dat wordt hij niet tot een maand voordat de verjaring van deze moorden zal plaatsvinden. Dan wordt toch besloten om een gerechtelijk onderzoek in te stellen. En dat is omdat nabestaanden besluiten om vlak voordat de verjaring in zal gaan zich alsnog tot het Hof van Justitie wenden. En er dan uiteindelijk toch wordt besloten om een gerechtelijk onderzoek in te stellen.
Er komt na al die jaren alsnog een zaak.
Ja. Dat onderzoek duurt 7 jaar. En in november, op 30 november 2007... start uiteindelijk het 8 december strafproces.
En hoe gaat dat proces?
Nou, het wordt groots aangekondigd als het megaproces. Proces van de eeuw voor Suriname.
En jij was daarbij als correspondent?
Ja, ik was daarbij vanaf het begin.
Correspondent Nina Jurna in Paramaribo.
Even over 10 en onder zware beveiliging begon vanmorgen in Suriname het 8 december proces. Bij het registratiepunt, een paar honderd meter voor de marinebasis, kwamen nabestaanden al in de vroege ochtend zich registreren. Ik kan me herinneren dat die eerste zittingen waren buiten Paramaribo in een zwaar beveiligde oude marinebasis. Boutersen's advocaat Erwin Kanhai kwam op het allerlaatste moment aanstormen zonder zijn cliënt, hoewel hij vol bleef houden dat Desi Boutersen zelf nog zou verschijnen.
Hij heeft me wel gezegd dat hij komt, ja.
In het dorpje Bokstel, dat ligt aan de Suriname rivier. En dat was een hele rare situatie, want het is een prachtige, idyllische plek. En op die plek werd dus een hele lugubere, 15-voudige moordzaak eigenlijk. Waren daar de zittingen van?
We hebben 35 jaar op deze dag gewacht. Dus heel belangrijk voor ons. Ja.
Ik ben wel emotioneel erover, maar ik vind het geweldig dat het zover is.
Het proces is 3 jaar aan de gang. Er zijn regelmatig zittingen in die zwaar beveiligde marinebasis, lange zittingen. En dan in 2010 wordt Boutersen gekozen tot president van Suriname.
Dus terwijl het proces tegen hem loopt voor 15 moorden, wordt hij verkozen tot president. Hij wint.
Ja, hij wint. Hij wint de verkiezingen. Hij wordt zelf president. En ik kan me nog goed herinneren dat ik toen ook een reportage maakte van, nou ja, wat gaat er nu met het proces gebeuren? Want hij is president. Hij zou het nu kunnen laten stilleggen. Hij kan van allerlei middelen aangrijpen om dit proces stop te zetten. Dat was toen eigenlijk al de gedachte dat dat zou gaan gebeuren. Dat gebeurt niet, maar hij zal er wel alles aan doen de daaropvolgende jaren om het proces te stoppen, dan wel te vertragen.
En op welke manier doet hij dat?
Nou, in 2012 neemt het parlement van Suriname een amnestiewet aan. En daardoor kunnen Boutersen en de andere verdachten niet langer vervolgd worden voor de decembermoorden. De wet werd gisteravond na 3 lange dagen van debatteren, ruzie maken en felle emoties door een ruime meerderheid aangenomen. In Suriname zijn de meningen over de toegekende amnestie verdeeld.
Iedereen kan een fout maken en een fout kan hersteld worden. Ja.
Vind je dat goed, amnestie?
Ja, ik vind het goed, ja.
Je merkt dat veel Surinamers het vertrouwen in de rechtsstaat verloren hebben. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld met het strafproces? Volgende week zou er een zitting zijn waarbij de strafeis tegen Boutersen bekend zou worden gemaakt. Maar heeft het proces überhaupt nog zin als de hoofdverdachte toch niet gestraft kan worden? De komende weken zal dat blijken. Nina Jurna, RTL Nieuws, Paramaribo.
Dus het gigantische overwinning voor Boutersen. Hij wordt bij wet gevrijwaard van vervolging.
Ja, maar dan gebeurt er eigenlijk iets ingewikkeld, want het is niet duidelijk of die amnestiewet nu in strijd is met de grondwet of niet. Daarvoor heb je namelijk een constitutioneel hof nodig om dat te toetsen of dat in strijd is of niet. En Suriname heeft geen constitutioneel hof. Ja, en dan besluit de rechtbank van, ja, wij weten het ook even niet. Dus we schorten het proces op.
Dus hij heeft niet per se amnestie gekregen, maar hij krijgt wel wat hij wil. Het proces is voorbij. En dan?
In 2015... wordt Boutersen herkozen. Hij wordt opnieuw president. En in datzelfde jaar gaan de nabestaanden die dienen een klacht in bij het Hof van Justitie. Want zij vinden, wij hebben recht op dit proces en we hebben recht op een uitspraak. Dit proces moet doorgaan. Vervolgens, een jaar later, besluit de rechtbank, nou, het heeft nu wel ontzettend lang geduurd. We gaan door met de zaak. Dat besluit de rechtbank. En de rechtszaak wordt hervat. Nou, dan raakt Boutersen in paniek. En die roept het parlement in een spoedvergadering bijeen. En zet dan in op de staatsveiligheid die in gevaar zou zijn. Artikel 148.
Na een paar weken rust werd het proces over de 8 decembermoorden vandaag hervat.
Hij komt bijna altijd te laat op de zitting en heeft het 8 december dossier gewoon in een boodschappentas. Erwin Kanhai, advocaat van hoofdverdachte Daisy Boutersen.
De rechters zijn uitgelokt en ze hebben in andere zaken beslissingen mee voordeel gegeven.
Een spannende zittingsdag, want Kanhai heeft fel uitgehaald naar het Openbaar Ministerie. U heeft helemaal geen zaak, zei hij tegen de openbaar aanklager. En hij doelt erop dat volgens hem de moorden allang verjaard zijn. Bovendien zou ook de dagvaarding van hoofdverdachte Daisy Boutersen helemaal niet geldig zijn. Daarop staat geen uur en geen nummer en zou ook niet volgens de Surinaamse wet zijn gegaan.
Hij probeert op die manier het proces direct stop te zetten. In eerste instantie wordt het proces dan weer verdaagd. Maar uiteindelijk, ondanks al deze pogingen, wordt er uiteindelijk toch besloten in 2017 dat de zaak doorgang vindt. En komt er zelfs in 2017 ook uiteindelijk een strafeis.
En wat is die eis?
De eis die uiteindelijk tegen Boutersen wordt uitgesproken is 20 jaar celstraf.
En dat vonnis kwam dus afgelopen week.
De Surinaamse president Boutersen is tot 20 jaar cel veroordeeld in het proces over de decembermoorden. De nabestaanden en hun advocaat zijn tevreden met het vonnis en ze willen dat Boutersen nu aftreedt.
Wat in de samenleving reeds zoveel jaren bekend staat, is vandaag juridisch bevestigd en onderbouwd. We zijn bijzonder tevreden met de zorgvuldigheid die de rechter aan de dag heeft gelegd.
De rechter zegt dat de gebeurtenissen uit 1982 nog steeds vandaag de dag invloed hebben op de Surinaamse maatschappij. En dat is precies de reden dat de nabestaanden ook vinden dat het vonnis een overwinning is voor de rechtsstaat Suriname.
Maar Nina, dit zijn moorden uit 1982 en hij is aanvankelijk niet vervolgd. En na 20 jaar begint er dan eindelijk een proces. En dat duurt weer bijna 20 jaar voordat het überhaupt tot een veroordeling komt. En die is er dan nu. 20 jaar cel. Hij is schuldig. Maar jij beschrijft hoe hij in het land aankomt, feestelijk wordt onthaald en vooral niet opgepakt wordt. Hoe kan dat?
Ja.
Hoe kan je nou veroordeeld worden voor moorden, 20 jaar krijgen en vrij rondlopen?
Ik denk dat het vooral ook komt omdat Boutersen nog steeds een grote achterban heeft die hem gelooft en ook serieus neemt wat hij voor uitleg geeft aan dit proces. En hij ziet dit dus niet als een eerlijk proces, maar als een politiek proces. En dat is wat zijn aanhangers ook geloven. En zien hem in hem niet een veroordeelde, maar eerder een martelaar. Een slachtoffer van een koloniale machten die ook nog in Suriname zelf hun steunpilaren hebben.
Alles wat ik weet is dat hij terug is gekomen en dat dat goed is. Want ja, we hebben een president nodig en ja, we hadden zware tijden en zo. Maar ik vind hem toch wel goed hoor.
Dat zeggen? Ja, ik ben een keiharde NDP'er. Mijn huis wat ik nu heb, heb ik van Boutersen gehad. Hij was nog geen president, hij was nog niet. Dus ik vind het gek, die mensen zijn ook al jaren overleden. Waarom gaat de zaak nu pas voor? Ja, die mensen zijn al weggegaan, de beelding, maar laten die mensen rusten, laten hun ziel rusten. Ik ben het niet eens met die advocaten om te zeggen dat eisen zijn blij dat ze Boutersen hebben opgesloten. Ik ben het niet eens met niemand.
Dus dat is de reden dat hij nog steeds in staat is om tijdens zijn terugkeer door een paar duizend mensen juichend, omhelzend te worden opgevangen eigenlijk. Terug in zijn land.
Maar zijn verklaring en de blik van zijn volgelingen is één ding. Maar Suriname is toch ook een rechtsstaat met een gerechtelijke macht, met een politie, met een politieke oppositie. Doen die dan iets? Komen die dan niet in actie?
Nou, in de vonnis is wel 20 jaar celstraf geëist. Maar er is geen directe gevangenneming geëist. Dus Hij is veroordeeld, maar hij hoeft niet per direct de gevangenis in. Ik vermoed zelf, maar het is mijn persoonlijke idee, dat dit vonnis er nu is om niet voor een enorme heftige overreactie hier, met alle gevolgen van dien. Suriname is door deze gebeurtenis, deze tragiek van die moorden, al een gespleten samenleving geworden. En dat is eigenlijk met dit vonnis, merk ik nu ik hier ben ook deze week, dat dat nog erger is. En met een directe gevangenneming zou het misschien hier wel kunnen escaleren. Ik heb het gevoel dat de krijgsraad hiermee wel een duidelijk statement en een duidelijk uitspraak heeft gedaan, maar toch ergens ook voorzichtig is, omdat het een president betreft en ook gezien de Surinaamse samenleving. Dat is mijn persoonlijke idee. Wat niet wegneemt dat er echt wel je vraagtekens ook over kan stellen, hè, over zo'n vonnis.
Dan de reactie van de voorzitter van het comité herdenking slachtoffers Suriname in Nederland. Die zegt dat hij opgelucht is.
Ik was behoorlijk blij, ja, want dit bewijst dat ondanks alles de rechtsstaat Suriname het heeft overleefd. Dat is belangrijk.
Tegelijkertijd is het ook wel heel, ik zou zeggen, moedig en bijzonder dat een rechtbank van een land een zittende president veroordeelt. Hij zal altijd veroordeeld blijven. Dat kan niet meer teruggedraaid worden. Tenzij natuurlijk in een hoger beroep, maar op dit moment is hij een veroordeelde. Dus ja, en dat is toch voor mensen die ik gesproken heb, ook nabestaanden, die hebben wel het gevoel van er is recht gesproken en het recht heeft zijn beloop gehad. En dat is ook heel belangrijk, dat Suriname laat zien van het is een rechtsstaat.
Hey, en zondag is het weer 8 december, dan is dus de jaarlijkse herdenking van de decembermoorden. Ik kan me indenken dat dit een uitzonderlijk beladen herdenking wordt.
Ja, het zal beladen zijn, maar het zal ook ergens aanvoelen als een overwinning voor de nabestaanden. Dat zij daar nu staan bij die herdenking straks in het fort, want dat is ieder jaar in het fort. En dat zij voor hun geliefden die vermoord zijn op die plek in ieder geval doorgevochten hebben tot er een vonnis is. En dat is toch een overwinning.
Waar ik blij voor ben, is dat de generatie van nu en mijn kinderen eigenlijk begrijpen dat maakt niet uit hoe lang daarna.
Ja.
Je nog steeds je straf kan krijgen. Nee, ja. En dat je daarom bij je keuzes bewust moet zijn.
Ja.
En de juiste keuzes moet maken in het leven. En je nooit en te nimmer het recht hebt eigenlijk om anders een leven te nemen.
Dankjewel en heel veel succes daar, Nina.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Ido Haviga, Julie Blusset, Jan-Paul de Bond, Ruben Pest, Felicia Alberding en Jeppe van Kesteren. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit is Vandaag, overmorgen weer.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.